Monumentaal, Oude Beurs, Antwerpen.
Wordt dit een goede aflevering van Monumentaal?
Ja, juist.
Er is een kans dat het fout gaat, maar allee.
Ja, maar een kans. Dat gaan we niet aan toegeven. Hè?
Misschien is het maar een kans op 1000, hè.
Ja, miljoen.
Het is altijd een kans dat het fout gaat. Altijd.
Anders kun je maar beter niet beginnen aan hetgeen waar je aan begint als je angst hebt voor de kans die fout gaat.
Maar ja, maar ik wil toch bij de volgende aflevering niet meer die vraag stellen. Ik vind het zeer slopend.
Ik ben Margot en ik ben een freelance illustrator uit Antwerpen met een enorme geschiedenisobsessie. En samen met Lise en Floortje ben ik zo aan deze podcast begonnen.
Ik ben Lise. Ik ben, zoals in de vorige aflevering gezegd, lector en onderzoeker aan een hogeschool in Antwerpen. Ik ben geïnteresseerd in geschiedenis, maar niet even extreem als Margot.
Ik ben Floortje. Ik ben schrijfster en kleuterjuf. En als ik iets heb geleerd van mijn kleuters, is het wel de verwondering in het leven en in de wereld.
Oké, de Oude Beurs. Daar beginnen we. En ik heb ook weer het adres opgezocht. En het is Hofstraat nummer 15 in Antwerpen. 2000 Antwerpen.
Hof.
Hofstraat.
Dat komt toch veel terug in onze afleveringen?
Het is een 16e eeuwse beurs en heeft gefungeerd als beurs, dus het gebouw niet per se, maar heeft gefungeerd als beurs tussen 1515 en 1533. Sinds 1936 is het een beschermd monument. Dus dat is nog niet zo heel lang. Ik licht even toe van waar het woord beurs komt, van waar het idee van een beurs, ja, van onderhandelen of zo komt. En ik begin daarbij dus waar het idee van een beurs vandaan komt. En het is eigenlijk begonnen in Brugge. Dus deze beurs is in Antwerpen, maar beurzen zijn eigenlijk begonnen in Brugge. In elk geval toch in België, want daarvoor nog zijn ze begonnen in Italië, Noord-Italië. Het idee is dat er dus allemaal verschillende handelaars bijeenkwamen op een plein, want in Brugge was nog een plein, was er geen gebouw dat de beurs was. En die onderhandelden over al het koopwaar en over de situatie van de koopwaren, over de wisselkoersen, over de situatie van de verschillende landen in Europa, de omliggende landen, van oké, waar moeten we op inzetten, waar minder. En dat werd eigenlijk allemaal mondeling gedaan. Pas vanaf de 16e eeuw, dus we spreken hier over het begin van de beurs, eigenlijk eeuwen ervoor. Ik ben niet 100% zeker, maar ergens toch al 14e, 15e eeuw dat dat bezig was. Dat was allemaal mondeling. En zoals ik zei, schriftelijk is eigenlijk pas begonnen in de 16e eeuw. En ook in Antwerpen is eigenlijk een van de eerste waar er dus al die onderhandelingen, al die situaties die in verschillende landen bezig waren met de verschillende koopwaren, de verschillende wisselkoersen, daar werden die effectief ook neergeschreven, maar ervoor dus niet. Het woord beurs. Ik vond dat eerst zo'n vreemde uitleg, maar het woord beurs komt eigenlijk van de familie van de beurzen, of familie ter beurzen. Nu, je vindt het op verschillende manieren geschreven. En dat is een belangrijke familie van herbergeigenaren. En ja, de herbergen die ter beurzen heten.
Schrappig.
Nog steeds ben ik, ja, het is vreemd en het klopt, ja. Maar tegelijkertijd denk ik ook van, goh, het kan toch even gewoon ergens anders komen. Het woord beurs bedoel ik dan. Dus die familie van herbergeigenaren, die waren 5 generaties, hadden die herbergen en die gingen terug tot de 13e eeuw.
Wauw.
En die hadden dus dat plein, nu kom ik tot mijn punt, dat plein in Brugge waar het dan onderhandeld werd, hadden die ook een herberg, waar dat dus heel veel kooplieden ook in verbleven. En was dat ook gemakkelijk om dan te gaan onderhandelen op dat plein voor de herberg. En dat was dus het eerste beursplein in Brugge. En het kwam zo wat in gang om te zeggen, of in zwang om te zeggen, naar ter beurze gaan. Omdat je eigenlijk dat plein en het hele gebeuren er rond aanduidde met die herberg. Omdat dat dan, ja, omdat dat zo'n belangrijke herbergeigenaren waren, waarschijnlijk wel in het rond gekend werden. En dus vandaar, van die familie, komt het woord ter beurze. De oudste verwijzing eigenlijk naar die familie is uit de 13e eeuw. Dus zoals ik zei, die herberg als ter beurze, iemand had het vermeld in geschriften. En dat is dus ja, rond de 14e, 15e eeuw, ergens daar. die dat dan ook ter beurze vermeld in geschriften. En vandaar is het idee ook verder uitgelopen, denken ze, dat dat woord ook in andere landen ingang heeft gevonden. Tegelijkertijd ook wel met de beurs in Antwerpen, omdat die ook gekender was, omdat Antwerpen het middelpunt was van de economie in Europa. Dus het gebouw in Antwerpen werd ook beurs genoemd. Dan hoogstwaarschijnlijk ook naar de gangbare term die kwam van die familie. En dus tegelijkertijd met dan dat geschrift over waar dat er gesproken wordt over die familie ter beurze en over Brugge. En met dat er een beurs is in Antwerpen die dat dan ingang vindt in Europa, die gekend wordt in Europa. Vindt een term dus ook ingang in andere landen. En zo heb je dus ook inderdaad borsa of beurzen. Beurzen in het Noorden en het Zweeds is het ongeveer zo. Borsa in, ik denk, Italiaans. Enkel in Engeland. Eerst was het ook inderdaad beurs in het Engels. Maar koningin Elisabeth, ik denk Elisabeth I, dus nu de tweede, het is niet zo heel recent, was in de 18e eeuw ergens, die zei nee, ik wil dat woord niet, ik wil dat stock exchange wordt genoemd.
Ah, ja.
Ja, dus vandaar ook dat dat woord niet in het Engels er is. Er is geen alternatief voor, er is geen letterlijke vertaling van het beurs, maar het is stock exchange. De beurs in Antwerpen, Vaak wordt er gedacht dat het de eerste beurs is in België, maar dus zoals ik zei, de eerste beurs was in Brugge, het eerste beursgebouw is in Antwerpen weliswaar. En ook daardoor is een groot historisch belang. Maar nogmaals vermeld, Brugge was ervoor een economische leider. Opvolger van Venetië, dus ik zei aan het begin van in Italië, Noord-Italië, was Venetië belangrijk. En dus daarna Brugge, klein Venetië. En daar dus het beursplein. Tegenwoordig het Academieplein ligt de oorsprong van de beurs, het eerste beursgebouw in Antwerpen.
En ook, we kunnen nu al melden in Antwerpen, voor de mensen van hier, die zullen direct zeggen, oh, maar je hebt er toch twee, je hebt ook de handelsbeurs. Ja, dat is waar. Wij hebben het nu over de oude beurs en de handelsbeurs is eigenlijk de opvolger daarvan. Want wat bleek al snel, dat gebouw was veel te klein. In de 16e eeuw begon Antwerpen op te bloeien. Als je daar bent bij de oude beurs, dat is heel mooi en dat is niet extreem klein, dat is nu ook geen binnenkoerkje. Maar voor de grootte van de handel hier, was dat al heel snel te klein. Daarom dat eigenlijk, zoals Lise zei, denk ik maar om een dikke 15 jaar, ongeveer.
Ja, 1515 tot 1533.
Voilà, dus een dikke 15 jaar, maar echt de beurs was. En daarna hebben ze eigenlijk beslist van, goed, we hebben een opvolger nodig die veel groter is. En dan is er in de buurt van de Meijer is het de tweede heel groot beursgebouw gebouwd. En qua architectuur, ja, die tweede beurs, daar gaan wij nu niet over uitweiden. Dat is eigenlijk voor een andere aflevering, want ik denk dat we daar zeker terug een aflevering mee kunnen vullen. Dus nu gaan we ons even meer focussen op de oude beurs, op het eerste. En als je daar nu in de Hofstraat komt, heb je eigenlijk eerst 19e eeuwse gevels in neoclassicistische stijl. En daarachter pas, dus eigenlijk als je een voorpoort binnengaat, daarachter ligt dus het 16e eeuwse pand met een sfeervolle binnenkoer, een gaanderij met allemaal zuiltjes en dan ook nog de hele specifieke pagadertoren. Dus langs de buitenkant zie je dat ook niet direct liggen.
Ja. Het is ook gewoon een poort eigenlijk aan zijn buitenkant. Hè? Net als het begin en af, is het eigenlijk niet meer dan een poort.
Ja, dat is dus. Je moet het eigenlijk wel... Ah ja, moest dat in een toeristische gids of zo gaan kijken, of als je in de straat, als je erdoor wandelt, valt dat ook niet super hard op.
En, maar goed, wat zei jij over begaanderij?
Een gaanderij, ja, dat is eigenlijk... Gaanderij. Een zuilengalerij aan de zijkanten eigenlijk van de open plek waarop verhandeld werd. En hoe ziet dat eruit? Eigenlijk, als je binnenkomt door de poort, kom je eerst op die open... Heb je eerst een soort gangetje waar dat je doorloopt. En dan kom je eigenlijk op die open binnenplaats uit. En je hebt daar ook wel ingangen naar in die gebouwen. Maar rond dat pleintje heb je eigenlijk overdekt een zuilengalerij met eigenlijk heel gotische versieringen rond die zuiltjes. En heel typisch daaraan heb je... Dat heet een drieloptracering. En ik ga proberen dit al sprekend uit te leggen. Als je naar gotische gebouwen kijkt, laatgotisch, je hebt iets heel typisch daar. Dus je hebt die twee zuilen. En dan heb je een verbinding tussen die zuilen naar de volgende. Eigenlijk een boog. En dat is, daar binnenin zit dus die drieloptracering. En wat is dat? Dat is eigenlijk aan weerszijden. Dus je hebt twee zuilen links en rechts. En dan begint er een boog naar het midden toe. die stopt en dan heb je in het midden nog eens een boog meer naar boven. Dus eigenlijk een beetje gelijk een mens die zijn schouders intrekt, zijn hoofd meer naar beneden doet en dan heb je schouder 1, het hoofd, dat is het hoogste punt, en dan schouder 2. Daar komt dat eigenlijk in essentie op neer.
Ik vind dat je dat keigoed hebt uitgebeeld. Allee. Ja, het is goed uitgelegd. Ik zie het helemaal voor mij.
Voilà. En dat staat ook echt in de bronnen van mits enige fantasie ziet men hier schouders en hoofd. zonder hals. Dus voilà. Dus het is heel typisch aan dat gotisch element. En het volledige gebouw is ook ontworpen door Domien de Wagenmaker. En die mens is geboren te Antwerpen in 1460 en die is hier ook gestorven in 1542. En dat was een hele grote architect die dus onder andere het oude beursgebouw heeft gemaakt in laat-gotische stijl. Dat was typisch die mens zijn, ja, zijn een dada, hè, zoals je zou zeggen.
Hoe zat dat dan vroeger in die beurs? Was het dan mensen die dan in die gangen dan zo zaten? En dat er daar... Dat die daar zaten met wat dat zou wou verkopen? Of hoe werd dat gebouw dan juist gebruikt toen?
Ik heb begrepen dat er vooral in open lucht werd verhandeld. Dus vooral op het plein zelf. En dat ze ook wel in de kamers ernaast, ook wel kooplieden in die ruimtes ernaast voor contracten op te stellen en dergelijke. Er gebeurde ook wel iets binnen, hè, maar de voornamelijke verhandeling zou op die open plek zelf zijn gebeurd.
Ja. Het is niet dat die gangen daarvoor handig waren om dan u daarachter te zitten. Allee, probeer het zo als een marktje ook wat te zien.
Er zijn inderdaad gehandeld in specerijen, ook in die beurs.
Ja.
Maar ook omdat dat natuurlijk specerijen nemen niet zoveel plaats zijn om te verkopen daar en komen van ver en zijn duur. Dus ja, als je naar de beurs gaat, heb je waarschijnlijk ook al wel het geld. Nu, om op een vraag te antwoorden, van inderdaad, heb je zo wat achterruimtes, toch zo interpreteer ik je vraag, heb je wat achterruimtes waar dat je dan verder kunt onderhandelen, zodat je niet in open lucht staan, dat plein. Er is een aanpalend gebouw en dat heet de Wolzak. En het woord wolzak komt van de wolnijverheid. Maar dat is ook een herenhuis waarin dat kooplieden ontvangen werden om te onderhandelen. Dus dat was wel een imposante ruimte. En zodanig ook dat er de plafondschildering blijkbaar is er heel belangrijk. En dat is de goden op Olympusberg en die is gerestaureerd in 2017. En nog belangrijk aan dat gebouw, de wolzak, is het boekentoilet. En dat is een toilet waar dat de muren volledig zijn gedecoreerd met boekenruggen. Geen echte boeken, volgens mij kun je ze er niet uitnemen, maar met boekenruggen. En het toilet zelf ook lijken heel grote boeken op elkaar gestapeld met dan van boven het toiletgat in. Nu, om dan terug te komen naar de vraag, inderdaad, er waren wel ruimtes rond die beurs, want ook nu wordt het beursgebouw wel gebruikt door de administratie van de stad, voordat die naar de Bel gingen. Dus nu is het enkel nog vergaderruimtes, heb ik begrepen. Dus er zijn wel ruimtes waarin dat er zeker in alle rust kon onderhandeld worden over, ja, over verschillende deals die gesloten moesten worden. Dat moest niet per se in open lucht.
En ik denk dat je inderdaad ook een beetje moet voorstellen, die schepen, dus Antwerpen havenstad, die schepen komen aan. Ik denk dat die goederen misschien, gelijk die specerijen, dat er wel een sample werd meegenomen, maar ik denk ook niet dat ze daar gingen staan met een volledige paar ton peperbollen of weet ik veel.
Nee.
Aangaan in de schepen, ja, denk ik, puur speculatie. Mensen, alle mensen die beter of meer van weten, laat het weten, gerust. Maar ik heb het toch begrepen uit de bronnen dat eerder was dat de schepen aankwamen en dat die kooplieden dan naar daar gingen om te handelen en dat die goederen dan wel op de kaaien werden gewisseld van het een schip naar het ander. Dus het is ook niet dat dat plein diende als marktplaats of zo. Dat was echt, denk ik, puur gelijk lief te zijn met die wisselkoersen en om contracten op te stellen en
onderhandelen over wat mee moest en wat terug moest van verschillende landen.
Want dat ze nu ook nog soms een beurs gebruiken, is een hobbybeurs. En dan gaan we... Ja, dan zie je overal zo wat grief staan. En zo zag ik het misschien ook wel voor mij, om dan zo te kunnen onderhandelen. Maar zo was het dus niet.
Ik denk, gelijk gezegd, misschien wel met een beetje grief, maar ik denk niet gelijk bijvoorbeeld de boekenbeurs, daar is elke uitgeverij met ongeveer elk denkbaar boek dat ze ooit hebben uitgegeven, bij wijze van spreken, echt verkopen was op de markt. Ik denk dat dat echt specifiek dan op het marktplein gebeurt. Dus stel dat je daar, met een voorbeeld dan, stel dat er een schip aankomt met laken uit Engeland of zo, en daarna moet dat laken door een Antwerpse handelaar worden verkocht op de markt, dan zal daar misschien in het beursgebouw onderling onderhandeld zijn over, ik koop uw laken over voor die prijs, met die wisselkoers of wat dan ook. En dan daarna wordt dat laken van het ene, van dat schip naar het warehuis van een andere gedaan. Zo eerder op die manier denk ik dat dan zo op de markt bijvoorbeeld dat laken wordt verkocht, maar niet in het beursgebouw zelf. Wacht, hè. En om terug te komen op onze Damien de Wagenmaker. Dat was dus een heel groot architect van de Brabantse gotiek, specifiek dus een laatgotische stijl. En zoals gezegd met 3 looptraceringen bij de Oude Beurs. En eigenlijk de Oude Beurs, voordat die architect daar begon, stond daar al iets. Hè. Dus daar stond een houten constructie, met ook al een zuilengalerij en een open binnenplaats. Maar die is terug heropgebouwd en die heette ook de Oude Borze. En eigenlijk in plaats van die houten constructie heeft hij daar in baksteen en in natuursteen de beurs die dat wij vandaag zien opgebouwd. Die is uiteraard al een paar keer gerenoveerd geweest en gerestaureerd geweest. Maar hij heeft eigenlijk de stenen versie het huis De Grote Rijn daar gebouwd. Maar dan stonden onder andere die vorige gebouwen, die 19e eeuw zijn, die stonden er nog niet. Hij heeft eigenlijk de stenen constructie ontworpen, behalve dan de toren. De toren is pas gebouwd na het vertrek van de beurs naar het nieuwe gebouw, de Pagadertoren.
De oude beurs heet ook Huis den Rijn. Rijn ook op verschillende manieren geschreven. Omdat inderdaad in het begin werd onderhandeld eigenlijk in de mensen een hof. Dat binnenplein, ik denk voordat Domien de Wagenmaker daar dat onderhandelen heeft genomen als architect, zal er ook al wel iets van onderhandelingen zijn geweest natuurlijk. Want ja, handel is er altijd geweest, voordat er steden al waren. En dus denk ik gewoon, de oude beurs is uitbreiding daarvan. Er gaat in België niet enkel een beurs zijn geweest in Brugge.
Nee, dat is ook een goede punt. Want hier staat ook dat hem in 1515 pas de stenen, ja, dus het houten heeft vervangen door de stenen en natuursteenconstructie in feite. Dus als je weet dat er in 1485 al specerijen werden verhandeld, ja, dan zal dat inderdaad al een plek zijn geweest waar dat heel veel voorkwam, dat ze dat dan toen waren, hè, die praktijk. Dus zo'n 16e eeuwse architect is heel belangrijk, want hij heeft hier in België heel veel civiele en religieuze projecten gedaan, ook in de Spaanse Nederlanden op die moment, en vaak in combinatie met andere meesters. We kennen hem vooral van de kathedraal van Antwerpen. Ah ja, we kennen, die de meeste mensen weten dat niet. Maar in 1502 heeft hij meegewerkt aan de kathedraal van Antwerpen. Die kathedraal, daar heeft een paar honderd jaar werk aan geweest. Dus ik denk dat hij eerder daarmee aan heeft gewerkt en dat er al een heel deel stond.
Ja, ik had gevonden inderdaad dat het over de torens ook ging. Dat zijn werk over de torens ging en niet over het volledige werk.
Ook het vleeshuis van Antwerpen heeft hij ook gedaan. In 1502 en 1504, de Sint-Jacobskerk in Antwerpen, ook Onze Lieve Vrouw van Gratiekapel, weliswaar vernield in de 19e eeuw. De Sint-Andrieskerk in Antwerpen, het Hof van Lieren, ook in Antwerpen, Sint-Pauluskerk in Antwerpen, en buiten Antwerpen ook, het Broodhuis in Brussel, het Stadhuis van Gent, een kasteel in Hoogstraten. En ik denk dat is nog maar een greep uit alles wat die mens heeft gedaan. Dus die heeft wel heel veel architectuur gevormd die dat wij nu kennen.
Dat Hof van Lieren, is dat ook al niet voorgekomen in onze...
Ja, volgens mij in de eerste aflevering, volgens mij was Hof van Lieren ook een klooster.
Voilà.
Of was het een Hof van Plezantie, ja.
Na de verhuis van de beurs naar de nieuwe beurs, gelegen aan mij, dat is ook onder leiding van de Wagenmaker gemaakt, werd de oude borze, dus de oude beurs, in 1533 gesloten en vermoedelijk voor een deel afgebroken. En pas in 1616 terug heropgericht en voor een deel terug opgebouwd. En zoals gezegd, de toren, de Pagadertoren, is er eigenlijk pas in 1533 bijgezet.
Ik las ergens ook nog dat Domien de Wagenmaker een soort van link heeft gelegd tussen de beurs, alleszins dat wordt zo opgevat, een link tussen de beurs en de kathedraal, op die manier... Dat in de oude beurs de binnenplaats is van kassei gemaakt. En met die kassei is er in het midden van die binnenplaats een cirkel gemaakt. Die zijn in een cirkelvorm gelegd. En de diameter van die cirkel is 8 meter. En dat is dezelfde diameter als de klok op de toren van de kathedraal. En ze denken dat dat met elkaar te maken heeft. Er waren op een gegeven moment in Antwerpen 41 Pagadertorens. Er zijn er nog 9 over, onder andere dus in de oude beurs. Er wordt geschreven dat dat een functionele uitkijktoren was, dus dat hij als functie had om in een toren te gaan zitten om te gaan kijken welke schepen dat er aankomen. Enerzijds met de functie om dan accijnzen te kunnen gaan leggen, accijnzen te kunnen gaan innen. En dus was het idee van, oké, als je in een toren zit, dan loopt het zo snel mogelijk aan de haven, ga de accijnzen innen En dus kun je geld heffen op de boten die binnenkomen. Anderzijds wordt er gezegd van, ja, gewoon gemakkelijker. Als je die schepen ziet aankomen, kun je gewoon al volk verzamelen om die schepen te kunnen ontruimen. Dus dat is niet helemaal duidelijk wat daar de functie van was. De oorsprong van het woord Pagadertoren komt ook uit verschillende, ja, wordt ook verschillend gedefinieerd. Enerzijds komt het van het Spaanse pagador, wat dan betaalmeester zou betekenen. Dus vandaar ook die verklaring dat het zou zijn om accijnzen te gaan heffen.
En je hebt ook nog, ja, een soort legende, maar dat klopt, uiteraard is dat niet waar. Hè. Dat is de Pagadertoren, omdat dat zo smal is. Het rijdt weer. Dus omdat de Pagadertoren zo smal is, dat zo gezegd alleen kleine mensen daar naar boven zouden kunnen gaan. Dus dat ze in het Antwerp zeggen, pagadertjes tegen kleine kleutertjes of kleine kindjes, dat daarvan zou komen. Maar uiteraard, die torens zijn niet zo smal dat daar niemand in past. Hè. Dus dat is eigenlijk niet waar. Dus dat is één verklaring voor het woord pagaders of pagadertoren, maar waarschijnlijk klopt dat niet echt. En de tweede is, zou dat van het woord pagus komen, wat dat in het Latijns platteland wil zeggen. Dus pagader zou daarvan komen. En wat is de link dan? Indien de ouders van een kind uit het platteland komen, zijn het pagaders, omdat ze niet echt van de stad zijn, zo gezegd. En als de ouders en het kind in het stad geboren zijn, dan zijn het senioren, omdat die wel echt van de stad zijn.
Ik moet in Antwerpen wonen, dan ben ik... Jullie zijn pagaders dan?
Ja, het is begonnen. Dus het idee van wat is de binnenstad was dus eerst binnen de Leien.
Ja,
als je ouders binnen de Leien waren geboren en jij zelf binnen de Leien waren geboren, dan waren de senior. En is uitgebreid van de ring. Ja. En nu wordt er ook wel meegerekend van oké, de districten mogen zichzelf ook senioren noemen. Als ze binnen dan de districten of binnen dichter naar de binnenstad geboren zijn. Nu, los van alle verklaringen voor wat een pagadertoren is, wat de functie en zo was. Het wordt ook wel vaak omschreven als gewoon een statussymbool voor de gebouwen die ze hadden. En ook inderdaad, 41 pagadertorens, ik denk niet dat die allemaal effectieve functie hadden. Dus inderdaad, lijkt me ook wel aannemelijk dat het om een statussymbool ging natuurlijk.
En qua andere info over het huidige gebouw, hoe dat er nu uitziet. Dus de voorbouw, zoals we al hebben gezegd, is eigenlijk 19e eeuws. Dus het is eigenlijk in twee fasen tot stand gekomen. Eerst is het linker gedeelte gebouwd geweest en eigenlijk... Daarna, dat is in 1846, het eerste gebouw eigenlijk heropgebouwd en bijgebouwd is. En in 1861 het andere. En het komt er een beetje op neer, ja, dat ze van twee huizen één huis hebben gemaakt. Van iets dat er al stond, hebben ze dat eigenlijk uitgebreid. En is dat in de neoclassicistische stijl, zoals het burgerhuis, met een koets gebouwd en een koetspoort, dat is eigenlijk allemaal bijgekomen. Voor dat 16e eeuwse stuk. En dat gebouw behoorde toen... Ja, dat is eigenlijk gebeurd in opdracht van de eigenaar toen. En dat was P. Segers. De bouwheer, dus degene dat heeft uitgevoerd, was Juste. Ja, letterlijk J-U-S-T-E. Van het Statum. Maar dan van 1616 tot de 1840... heb ik eigenlijk geen vermelding wat er toen gebeurd is met de beurs. Dat heb ik niet direct gevonden. Nee. Of was dat dan gewoon... Ja, zoals ook al vermeld is geweest, dat was ook een woning. Hè. Het kan ook goed zijn dat erna terug gewoon een woning van iemand was. En die toren is er toen ook bijgezet. Dat is ook een soort statussymbool. Misschien was dat inderdaad gewoon een woning van een rijke Antwerpenaar.
Ja, en ook, we moeten ook in rekening nemen, na de neergang van Antwerpen was Amsterdam de economische hoofdstad. Dus er zal ook niet meer zijn gebeurd dat waardevol was om neer te schrijven over die beurs. Hè.
Ja, dat is. En het volgende dat ik ervan heb, is dat in 1910 het huis De Rijn werd aangekocht door de stad van Antwerpen. Om daar dan diensten van de stadskas, in uit te breiden. Van 1914 tot 1922 was het complex een stedelijke normaalschool voor onderwijzers. Wat is een normaalschool? Is dat
ik
mijn...
weet
het. Weet jij dat, Floor?
Ik weet het.
Zeg het. Wat is het?
En mijn collega's zeggen dat ook nog vaak. Van, ja, dat is nog van de normaalschool. En ik dacht, ja, is deze dan geen normale school? Ja, ik ben dus leerkracht, hè, beste mensen. Maar ik bedoel daarmee gewoon dat de opleiding is die ze hebben genoten. Dat is de school voor de leerkrachten.
En dan vanaf 1922 nam het zogenaamde derde bureau, de administratieve ja, de administratie eigenlijk van het stedelijk onderwijs kwam daar dan in terecht. Dus ook terug, ja, ik denk als navolging van een school voor onderwijzers, dat dat dan misschien een logisch gevolg was. En dan vanaf 1971 was er nog een restauratie gebeurd door de stad, onder leiding van architect Gaston Laporte. En dan vanaf 2010 werd het in gebruik genomen de administratie van de Bel. En zoals Lise zei, zijn nu vooral eigenlijk nog vergaderzalen tot hiertoe. En ja, je kunt dat denk ik normaal gezien ook bezichtigen. Ik denk wel dat je op het plein, misschien niet alle bijgebouwen, maar dat je wel op het koe, op de plein, ah ja, op het pleintje, ja wel, in de toren en zo, dat kun je wel gaan bezichtigen.
Ik ben zelf rond met mijn informatie.
Ook.
Ja. Dus, voilà, jij ook. Dan gaan we over naar rubriek Floor.
Ik heb deze keer niet zelf een gedicht geschreven. Ik heb er een gezocht in een van mijn poëziebundels. En dit is een verzamelbundel, Zot van Zee. En dat zijn allemaal gedichten over de zee. Ik heb er een gekozen van Jan van Quali, schrijver en poëziekenner. En dit gedicht gaat over een boot. Want ja, iets over een beurs. Ik vond het moeilijk om er iets rond te schrijven. Maar die boten bleven wel in mijn brein steken. Dus, het is het gedicht Haven. Reuzen met stalen spieren tillen vracht van kade naar ruim of dek. Alles toedekken en vertrekken. Daar schrijdt het schip de haven uit. Ik was een reuzenkind in zijn ruime buik.
Mooi gedicht.
Heel mooi. Een toffe boek.
Ja?
Ja, dat is goed.
En ja, iets waar ik dan ook nu pas aan dacht, nu dat ik het nog eens las, in zijn ruime buik. De buik van een schip noemen ze ook soms het ruim.
Ja,
een mooie.
Ja. We zijn aan het einde. Het was kort.
Kortke.
Er is het tijd om dag te zeggen, weer al. Tot over 2 weken.
Ja, tot over 2 weken. Met een nieuwe aflevering van Monumentaal.